mogen elkaar begroeten in de naam van de Heer Jezus, in wiens naam we bij elkaar zijn. We verwachten het van Hem en Hij is in ons midden, want Hij heeft het beloofd. Daar waar twee of drie in mijn naam tezamen zijn, daar ben ik het middelpunt. Dat is een hele bemoediging dat we rondom Hem tezamen komen en we bidden dan ook dat het een dienst mag zijn tot eer van Zijn naam. Ik stel voor dat we nog twee coupletten zingen van 4:13, dus het tweede en het derde. Geen aardse macht begeren wij, staat daar. En dat is een beetje het thema waar het vanavond zich om begeeft, die aardse macht. Ontstaat de sterke held terzijde, zingen we dan. Ja, waren we daar nou maar van overtuigd? Want als ik dan zo even in de gemeente even wat contacten heb hier en daar, dan hoor ik daar zijn toch wel wat zorgen. En daar is verdriet en daar is tegenslag. En ja, dat had Luther ook. Dus Luther liet, hè. Die zei dat ook, van ja, ik moet de Heer naast me hebben, want anders red ik het niet. Hij verloor zijn vrouw, hij verloor zijn kinderen, hij heeft van alles meegemaakt. En hij zegt, ja, mij staat een sterke held terzijde. Ja, kunnen we dat zingen? Ja, als ik in volle moed en volle overtuiging. Want het balanceert rondom het begrip geloof, vertrouwen en door dit leven gaan wetend dat er eeuwig leven is. Daar gaat het om. Tweede couplet van 4:13. Zullen we samen bidden, dan wil ik u graag voorgaan. Liefdevolle God en Vader in de hemel, we komen deze avond weer bij elkaar in de naam van uw Zoon, van de Heer Jezus. Gekocht en betaald door zijn bloed. Omdat u mensen zo lief hebt. Omdat u deze wereld zo lief hebt. Als we links en rechts om ons heen kijken, wat mensen daarvan maken. Hoe mensen nauwelijks nog aanspreekbaar zijn op leven na dit leven. Hoe ze niet meer geloven in een God die de wereld bestuurt. Dan zou je zeggen, Satan heeft zijn duizenden, zijn tienduizenden verslagen. Maar als we dit Lutherlied dan zingen, dan ademt dat geloof en vertrouwen dat u uiteindelijk het koninkrijk zult stichten. Het koninkrijk dat nu ver af is. Ja, de antikrachten openbaren zich. Die woeden nog. We lezen in de Bijbel dat de Satan rondgaat als een briesende leeuw om te kijken wie hij nog kan verslinden. Het is een wonder, Heer, dat wij hier vanavond weer bij elkaar mogen zijn. Dat u ons dat in het hart hebt gelegd. Dat wij in het volle geloof en vertrouwen vanavond bij elkaar komen om liederen te zingen ter ere van u. En dat we uw woord mogen beluisteren om erdoor gesterkt te worden. Misschien door vermaand te worden, bemoedigd te worden. Heer, wilt u tot uw eer komen deze avond? Wilt u mij ervoor helpen ook als we uw woord overdenken en dat bespreken. We mogen voorbeden voor elkaar doen. Er zijn onder ons ouderen die graag hadden willen komen en verhinderd zijn. We denken aan de zieken onder ons, die u met name kent. Maar we willen toch ook onze broeder Rinke Kusveller bij u brengen. Heer, wilt u hem een bijzonder zegen, ook Marie. Maar ook Joost Deen, die door Gods genade achter het orgel zit. En zo willen we in hen de zieken opdragen die ook aan deze plaats zijn. Die het soms moeilijk hebben om te begrijpen waarom deze dingen gebeuren. Omdat we leven in een gevallen schepping. Heer, omdat er dingen gebeuren die u toelaten om ons misschien dichter naar u toe te trekken. Ach Heer, we willen er straks voorzichtig iets over zeggen. Over de dingen die ons gebeuren in dit leven. En uiteindelijk mag het zo zijn dat u daar glansrijk uit de voren komt als de God die ons lief heeft. En uiteindelijk wil leiden naar de heerlijkheid. Heer, mag het zijn dat ook deze avond dat heel duidelijk geëtaleerd wordt. We bevelen deze avond biddend bij u aan en we vragen daarom uw zegen in Jezus' naam. Amen. We zingen nog een lied, Johan de Heer 93, 1 en 2. Jezus leeft in eeuwigheid, zijn shalom wordt werkelijkheid. En dat woord shalom heeft al 60 betekenissen. Welzijn, goed bevinden, vrede met God, shalom. Zijn shalom wordt werkelijkheid. En ik hoop zo van harte dat iedereen hier vanavond kan zeggen, ik heb die shalom met de levende God, met mijn heiland. Hij heeft mij gekocht, betaald. Hij leidt mij door het leven. Ook al is dat leven niet eenvoudig. Ook al zijn er ziekten, tegenslagen, verdriet, onbegrepenheden. Dan is hij er toch en dan mogen we die shalom ervaren. Laat het zingen in volle overtuiging dat hij u die shalom wil geven. 1 en 2 van Johan de Heer 93. Machtig als je dat kunt zingen. Hij is de Heer van mijn leven. Want er zijn nogal wat heren. Daar zullen we het straks ook over hebben. Heren die ons willen wegtrekken bij de Heer die er recht op heeft. De Heer der Heren, de Heer Jezus Christus, onze Heiland. Laten we het woord opslaan. Het woord dat ons tot lering is gegeven. En ik stel voor dat we uit het Koningenboek lezen. 1 Koningen, hoofdstuk 16. 1 Koningen. hoofdstuk 16. En straks in de predikingen wil ik daar nog een stuk bij lezen, het hoofdstuk 17. Maar eerst hoofdstuk 16. Het laatste gedeelte. De versen 29 tot en met 33. Dat gaat om een leider. Een leider die het noordelijk gedeelte van Israël moet besturen. Het volk is al in tweeën gesplitst. Dat is geen gunstig teken. Als Israël uit elkaar valt in een noordelijk deel en in een zuidelijk deel, Juda. En het gaat niet zo best in dat noordelijk deel. Het zou wel eens te maken kunnen hebben met de leider, met de leiders. Want er is al een hele serie leiders geweest en daar spreekt de Bijbel niet positief over. En deze leider, Achab, die staat ook niet zo bekend als zo'n beste leider. We zullen daar straks over nadenken en kijken wat hij uitspookt, zoal. Vers 29. Achab, hij is de zoon van Omri. Omri was een generaal. Hij werd koning over Israël, Noordrijk dus. In het tienstammenrijk zeggen we ook wel. In het 38e jaar van Asa, de koning van Juda. En Achab, de zoon van Omri, regeerde te Samaria, Nablus zouden we tegenwoordig zeggen, 22 jaar over Israël. En Achab, de zoon van Omri, deed wat kwaad is in de ogen van de Heer, meer dan allen die voor hem geweest waren. Dat is geen best getuigenis. Kwaad nog meer dan voor hem geweest waren. Het minst erge was dat hij wandelde in de zonde van Jerobeam, Jerobeam de eerste, zo'n 40 jaar ervoor, 30 jaar, de zoon van Nebat, maar hij nam tot vrouw Izebel. Als ik dat vroeger op de middelbare school met de jeugd moest behandelen, dan zei ik altijd tante Lellebel. Alleen dat is niet zo eerbiedig, maar het is wel zo. Izebel, ze was de dochter van Et Baal. Nou, daar zit de naam van Baal in. En dat heeft niks te maken met de Heer die wij kennen. Baal betekent namelijk Heer. De koning van de Sidoniërs, Libanon. En ging de Baal dienen. Wie ging de Baal dienen? Ja, dat leest u goed. Achab ging de Baal dienen. En zich voor hem neerbuigen. Vervolgens richtte hij voor de Baal een altaar op. In het huis van die Baal dat hij te Samaria gebouwd had. En verder maakte Achab de gewijde paal. Dat is een eufemisme, dat is een verzachtend woord voor iets heel lelijks. Seksuele symbolen, houten voorwerpen, de gewijde paal. En Achab ging voort met zo te handelen dat hij de Heere, eigenlijk moeten we zeggen Yahweh, want het gaat hier om de naam van de Heer, Yahweh, de God van Israël, meer krenkte dan alle koningen van Israël die voor hem geweest waren. Dan zeg je nogal wat. Nou, daar willen we straks over nadenken. En het thema dat hier speelt is dus leiders van een volk die in wezen de tegenstander van God worden. Dus het is een soort ontmoeting van licht tegen duisternis waaruit de Heer, Goddank, als overwinnaar tevoorschijn komt. Maar daar willen we Achab voor gebruiken om dat als illustratie te bekijken. Maar voordat we dat doen, gaan we nog samen zingen. En dan mag u ook offeren en collecten voor het werk in de gemeente, van harte aanbevolen, onder het zingen van opwekking 311, drie versen. Ik heb geloofd en daarom zing ik. Slechte leiders, die leiden de mensen naar de dood. Niet zo'n vrolijke titel. En ik heb 4, 5 keer geprobeerd om die titel te wijzigen. Maar dat lukt niet best, want hier gaat het toch wel een beetje over. Kijk, als we naar Achab kijken, is het duidelijk. Hier is een leider die Israël, het noordelijk deel, toch wel in de sores helpt, om het zo maar eens te zeggen. De eerste Korinthebrief, die zegt tegen u en tegen mij, in hoofdstuk 10, vers 6, deze gebeurtenissen, Achab en anderen, die zijn ons ten voorbeeld geschied, opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben, zoals zij die hadden. Met andere woorden, God zegt, hier heb je een plaatjesboek, kijk er maar eens in. En misschien vergaat je de lust om te doen zoals ze destijds zij dat deden. En doen jullie nou maar heel anders, dan zul je ontdekken dat ik wil zegenen. En ik hoop beide aspecten vanavond te belichten. Achab. Achab die hoort thuis in een rij van koningen. En al die koningen daar geldt dat ze kwaad deden in de ogen van God. En dan koppel ik dat aan hedendaagse regeringsleiders. Die het volk voorgaan in smerige, in corrupte en immorele zaken. Hoe actueel is de Bijbel? Hoe actueel is de Bijbel? Als we nou eens naar Italië kijken. Ja, je mag niks van die meneer Berlusconi zeggen. Met zijn feestjes en zijn dubieuze dames. Ik las van de week op het internet dat hij een vriend heeft. Heet het niet Romano, ik heb het niet meer nagekeken. Maar daar was hij mee bevriend en daar konden de Siciliaanse maffia kon daar wetten bestellen om hun het naar de zin te maken. Over corruptie gesproken. En iemand die in Amsterdam een lezing hield, die versprak zich. En toen is de ambassadeur maar weggelopen. Maar het is wel waar, corruptie en vuiligheid. Moet ik doorgaan? Nou, nog een paar dan vooruit. De koning van Zweden. Carl Gustaf, ja, die is berucht vanwege zijn buitenechtelijke escapades en twijfelachtige feestjes. En we herinneren ons, tenminste de meesten onder ons, kenden die nog wel. Met die beroemde dame, Marilyn Monroe. Het was wat geheim in die tijd, maar tegenwoordig zelfs helemaal openbaar. En dan hoeven we niet zo ver terug te denken, want Clinton die deed het nog eens dubbeltjes over. He, zo met die stagiaire, heette ze niet Monica. En hij ontkende alles. Maar het was wel waar. En toen kwam Nixon. Corrupt als hij was, mocht hij via de achterdeur af. En Bush die liet mensen martelen, daar zijn ze nu achter. En hij stuurde de mensen de Irak-oorlog in. En nu heeft Amerika 100 miljard of 300 miljard tekort, geloof ik. Hoe gek was het? Nog erger, geloof ik. De getallen die niet uit te spreken zijn. Vind je het gek? Hij kon niet zo best boekhouden. Hij had dat schriftje kennelijk niet van wat komt erin en wat gaat eruit. En dat moet ongeveer in evenwicht zijn. Daar hebben ze daar nog nooit van gehoord. En nu zitten er duizenden, maar ook duizenden mensen op straat. Hebben geen niet te eten en niet te drinken. Ja, dat was buitenland. En van het binnenland durf ik niet eens zo heel veel te zeggen. Want dit komt op het internet, geloof ik. Want laten we nou maar eens in ons eigen koningshuis niet zo ver teruggaan. Dan zijn dit soort verhalen ook nog wel een beetje op te halen. Ja? Nee, het is niet zo best gesteld met onze leiders. Je zou van allemaal de vreselijkste dingen kunnen zeggen. Ja, niet allemaal. Niet allemaal, dat is waar. Maar het gebeurt schering en inslag. Wat gebeurt er met een mens als die macht krijgt? Wat gebeurt er met een mens die macht toebedeeld krijgt, geld toebedeeld krijgt en doen en laten kan wat hij wil? Mensen die ervan afhankelijk zijn, wat gebeurt daar dan mee? Nou, als de corruptie, laten we zeggen, de schoorsteen uitkomt, dan vallen banken om. En dan blijken de financiële markten in elkaar te ploffen. En dan zijn spaartegoeden plotseling verdampt. En op een zeker moment weet niemand meer hoe dat nou hersteld moet worden. En de chaos, Amerika, Europa, neemt dagelijks toe. Ja, en dan weten we, en zo zit ik tegenwoordig, ik ben met pensioen, dan zit ik 's morgens wat rustig koffie te drinken, en dan zet ik dat financiële nieuws wel eens aan, en dan zie ik die jonge mensen spartelen hoe nou weer die AEX omhoog moet. En het wordt alsmaar erger, het wordt alsmaar raar. En dan zeggen ze tegen elkaar, wij weten ook niet meer hoe het moet. Er is niemand meer die het weet, want de chaos neemt alleen maar toe. En dan kan Duitsland en Frankrijk nog iets bedenken en die meneer van die grote banken, die kan nog iets bedenken, maar het wordt steeds chaotischer. En laat dat nou precies een eindtijdscenario zijn. Laat dat nou precies gebruikt worden door de tegenstander om in die chaos straks te zeggen, ja, ik weet het wel. Want was dat ook niet zo in de jaren 30? Ja, die meeste jongelui onder ons, die weten dat niet. En ik heb het van horen en zeggen op school geleerd. Maar toen was het ook van een geweldige chaos en een enorme crisis. En een enorme werkloosheid. Wisten niet meer hoe het moest. En toen was er iemand die zegt, ik weet hoe het moet. Ja, op zijn Duits zei hij dat. Ik weet hoe het moet. Hitler. En tot mijn stomme verbazing, toen de president van Amerika, Obama, ingewijd werd, hè, toen riep hij hardop, toen zegt hij, yes, we can. Ik denk, dat komt me bekend in de oren. Hij kan het met een paar maatjes eromheen. Maar hij kan het niet, want zijn populariteit is al gedaald tot 40%, geloof ik. Ja. Nou ben ik niet zo best in politiek. Ik zal hier ook niet een politieke preek houden. Dat heb ik nog nooit van mijn leven gedaan. Maar het schildert wel de concrete situatie waar wij op het ogenblik ons in bevinden. En als Obama met zijn enorme macht die hij heeft het niet kan en roept van yes we can en straks via de achterdeur af moet, dan is de chaos alleen nog maar groter. En dan komt er straks iemand, dat weet u net zo goed als ik, en die openbaart zich als iemand die zegt yes I can. Of misschien zegt hij het al op zijn Roemeens of op zijn Spaans, wie zal het zeggen, maar er komt iemand en die doet het ook nog. En na 3,5 jaar ontpopt hij zich als het beest, als de antichrist. Maar dan zijn wij al boven, dat wist u toch. Hè? Tenminste, als u de Heer Jezus voor harte lief hebt. Dan zult u dat niet meer meemaken, want ik zal u bewaren voor de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal. Hè? En die nog nooit zo erg geweest is, Openbaring 3. Prijs zijn naam. God wil ons daarvoor weghalen als je van de Heer Jezus bent. En die diepste ellende met die verschrikkelijke Hitler aan het roer, die zult u niet meemaken. Tenminste, als u van de Heer Jezus bent. Dat wil ik toch even in je midden leggen. Tegenwoordig moeten we zoete broodjes bakken op de preekstoel, maar daar schieten we niks mee op. Als je straks regelrecht de grote verdrukking gaat, hebben de Heer Jezus als verlosser niet aanvaard. Ik wil het toch even zeggen. Alles wordt nu in gereedheid gebracht, broeders en zusters. Nog even is het medisch dossier van u open en dan wordt uw premie aangepast op de ziektebeeld wat u hebt, hoor. Duurt niet zo lang meer. Ja, het mag nog niet, er sputteren nog wat mensen tegen. En als het straks zover is dat de antichrist hier de baas geworden is, dan krijgt u heel bescheiden een onzichtbare tattoo op uw voorhoofd of op uw hand. Dan loopt u via een ultraviolette lamp en dan rekent u bij de kassa af. Want pinnen hoeft niet meer, daar gaat het dan nu al naartoe. Een portemonnee meenemen, dat hoeft straks niet meer. Want alles wordt heel voorzichtig ingeleid en technisch klaargemaakt voor die wereld straks. En we zien het gebeuren. We zien het voor onze ogen gebeuren. En zeg nou niet, ach, dat duurt nog 100 jaar. Dat denken de jongelui, want die willen allemaal trouwen. En die willen kindertjes krijgen. En die willen nog die dikke auto. En ze willen nog die mooie vakantie. Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Maar het kan vanavond gebeuren dat Jezus de gemeente op komt halen. Dus dan moet je uitleven. En Luther zei, dezelfde Luther waar we net een lied van gezongen hebben, als de Heer Jezus komt, plant ik vandaag nog een boom. Dus met andere woorden, je moet wel aan je toekomst bouwen. Maar je moet ermee rekenen. Je moet eruit gaan leven. Je moet zeggen, ja, ik verwacht hem elk moment. En dan richt je je leven anders in. Zo is het toch? Ja, dat leiderschap van Agab, daar moeten we het over hebben. Agab, dat was eigenlijk een modern voorbeeld in pakweg 860 jaar voor Christus. Want de tijd en de mensen zijn niet veranderd. En God ook niet trouwens. Ja? De tijd en de mensen zijn niet veranderd. Agab was net zo corrupt als een Kennedy en net zo corrupt als een Berlusconi. Precies hetzelfde verhaal. En in 1 Koningen 16, u las het daarnet, het minst erge, vers 31, het minst erge was dat hij wandelde in de zonden van die Jerobeam, een paar generaties daarvoor, niet zo ver daarvoor hoor, een jaartje of 30, de zoon van Nebat. Maar hij nam tot zijn vrouw Izebel. De dochter van Et Baal. Dus die man had ook al een naam naar de goden van Sidon. Van de Libanon. De koning van de Sidoniërs. En hij ging Baal dienen. Een afgod notabene in Israël. En hij ging zich voor hem neerbuigen. En vervolgens richtte hij die Baal op. Een altaar op in het huis van de Baal. Dat hij te Samaria, de hoofdstad van het noorden, gebouwd had. En die Baal, dat is een ander woord voor meester, voor heer. Verschrikkelijk. Hij had dus een andere heer dan de heren die met blokletters in onze Bijbel geschreven staat. Jahwe. Vers 33. Verder maakte Achab de gewijde paal. Afschuwelijke symbolen, waarschijnlijk seksuele symbolen. En Achab ging voort met zo te handelen dat hij de heren, Jahwe, de God van Israël, meer krenkte dan alle koningen van Israël die voor hem geweest waren. Dan moet er het een en ander gebeurd zijn. En de Bijbel vertelt het niet tot in detail, maar we weten intussen genoeg. Een leider als voorbeeld, daar wil ik toch eens even met u nader over nadenken. Er staat, Achab wandelde, hij leefde in de zonden van die Jerobeam de eerste. Ja, dat was ook zo'n lieve jongen. 30 jaar ervoor. Achab die richtte 2 tempels op. 1 in Bethel, 1 in Dan. En we lazen dus daarnet dat er ook nog 1 in Samaria stond, vlakbij zijn tempel, bij zijn paleis. En in Bethel, daar zette hij notabene een stierkalf neer. En dat deed hij ook in Dan. Een stierkalf, de goden van Egypte. De Baals werden ook heel vaak uitgedrukt in een stier, in een gouden stier. Het waren vruchtbaarheidsgoden, hè, regengoden, die ervoor moesten zorgen dat het land vruchtbaar werd en groente en fruit en koren opleverde. En dat het vee daarop kon grazen en ook weer veel jongen zou voortbrengen. Nee, het waren notabene de regengoden in de vorm van de stieren van Egypte. En die moesten de mensen daar maar leren aanbidden. Dan hoefden ze niet zo ver terug naar Jeruzalem. Want daar moesten ze niks meer van hebben. Van de ruzie met Jeruzalem. Baals, heren, betekent dat dus. Meesters. Wij weten dat het slavendrijvers zijn. En we komen daar straks nog op terug. En hun vrouwelijke partners. Dat waren de Astartes. Of de Romeinen of de Grieken. Die zouden zeggen de Venus. Nou, ik heb ze wel zien staan. Ik heb vroeger zelf ook nog zo'n beeldje gehad van Venus. Mooie, mooie jonge vrouw. Hè, half gekleed, zo deden de Grieken dat. Hè. Venus, natuurlijk een seksuele godin, dat snapt u wel. Dus heb ik het beeldje nou ook maar niet meer in huis. Ja. Seksuele goden en godinnen. Want het ging om vruchtbaarheid in voortplanting. En de Asjera's. De Bijbel heeft het iedere keer over Asjera's. En de geleerden zijn het er intussen wel over eens. Dat zijn allemaal standbeelden. En dan is Venus daar nog maar een koud afgietsel van. En er zijn zelfs mensen die zeggen, het waren vallus symbolen. Ja? Dus om van te gruwen. En dat wordt daar neergezet door deze Achab. Ja, maar we moeten het toch ook praktisch toepassen. Ik kom bij mensen thuis, ook christenmensen, die hebben gewoon een Boeddha-beeld op het dressoir staan. Een Boeddha-beeld. Dat is hindoeïsme. Sommigen zeggen, nee, dat is geen hindoeïsme. Ja, wis en waarachtig is het hindoeïsme. En die hindoe-goden, die zijn er in menigte. Ik was bij iemand thuis die brak voor de zoveelste keer een been en toen een arm en toen haar rug en toen van alles en nog wat. Toen kon ik het niet laten. Toen ik door de gang liep, de mensen heten dan kerst te zijn. Toen zei ik tegen dat Boeddha-beeld dat er in de gang stond, heb je deze zuster weer een beentje gelicht? Hij zegt, als dat zo is, gaat hij er meteen uit. Maar het beeld staat er nog. Snapt u dat? Ik snap dat niet. Ik snap dat niet. Want dan doe je zoals Achab deed. Kijk, dan maak ik het wel heel concreet en dan zegt u misschien wel, ben je niet aan het overdrijven? Nee, ik ben niet aan het overdrijven, want dat zijn onze moderne Asjera's. De demonische vertegenwoordigers. Het is Guus Brinksken die mij zelf verteld heeft dat als je bepaalde voorwerpen in je auto of in je huis hebt, dan geef je als het ware toegang tot de machten die erachter zitten. En dat kunnen houten, maskers zijn uit Afrika. En dat kunnen dit soort Boeddha-beelden zijn. Het kunnen ook andere beelden zijn. Als je die in je huis plaatst, dan zeg je eigenlijk tegen de geestelijke wereld, kom maar binnen, want hier is het vertrouwd voor jou. En dan durf ik hardop te zeggen, jouw vrouw heeft misschien wel haar been gebroken door dat beeld wat daar in de gang staat. Ik denk, laat hem maar wakker worden. En dan ben ik een beetje radicaal, maar dan denk ik van, wat heb ik nou weer gezegd? Maar ik geloof het ook. Ik geloof het absoluut. Waarom? Omdat Guus Brinkske, die midden in die voodoo-wereld zit, daarover verteld heeft. Het steekt nauw. Je kunt dat niet doen in je huis. En je haalt daarmee de grootste ellende in je huis, zonder het te weten. Het minst erge, noemde God dat in het leven van Agab, de leider van Noord-Israël. Het minst erge, het kan er dus nog erger. Ja, het ergste was, zegt de Bijbel, dat Agab zich verbond, een verbintenis sloot met een hoge vertegenwoordiger van die occulte machten, Izebel. Want Izebel, de verbintenis daarmee is catastrofaal, want zij is het hoofd van de heksen. Ze is het hoofd van de occultisten, ja. En als je je daarmee verbindt met het occultisme, het spiritisme en noem maar op, dan is je eigen leven in groot gevaar. En het ruïneert het land. Mijn vrouw en ik wil het toch even vertellen, we hadden iemand op bezoek. En die mevrouw die vertelde, ze had elke nacht had ze iemand met een zwarte cape, zonder gezicht. En een vrouw alleen. En ze zegt, ik sterf elke nacht van de angst. En dan weten wij dat we moeten bidden. En dan moeten we vragen aan de Heer Jezus of hij daar bezit wil nemen van dat huis. En dan zijn we met haar nagegaan of er dingen in haar leven waren die hiermee te maken hebben. Met dat occultisme, met dat spiritisme. En daar hebben we dan een heel lijstje voor. En er staan wel 80 van die dingen op. En er waren er wel 10 waar zij meegedaan had. En toen ze dat beleden had en de Heer Jezus daarover afgeroepen heeft, om zijn macht gevraagd heeft. Dus ze vertelde van de week nog, op de Bijbelschool, zei ze tegen mij, ik ben er helemaal af, ik ben bevrijd, ik ben een kind van God en er is geen macht meer in mijn huis die mij nu nog angst kan aanjagen. Zei, prijs de Heer, dan is de overwinning daar. De overwinning in de handen van de Heer Jezus. Dat is de praktijk van het pastoraat. En dat maak ik tot op vandaag, maak ik dat mee. Dus acht dat niet gering als je beweegt in het spiritisme, in het bewegen van de handen, in het pendelen en noem maar op. Het zijn allemaal vreselijke dingen. En kijk ook niet op je televisie naar een programma als Tjaar. En er worden tarotkaarten gelegd als je doorknipt naar, weet ik veel, SBS 6 of 7, weet ik veel, 's morgens vroeg. Dan zitten de dames daar weer met tarotkaarten om jou de toekomst te voorspellen. Doe het niet, want de geestelijke en lichamelijke gevolgen zijn verschrikkelijk. Terug naar Gods plaatjesboek. Ik heb het nu even praktisch toegepast. Izebel deed aan deze dingen. Tante Lellebel. Van huis uit Sidonische. Ze aanbad de vruchtbaarheidsgoden en de seksuele goden. En het was een rampzalige toestand in dat noorden van Israël. Dan wou je een Baalstempel voor de regengod, Samaria. En Agab gaat achter zijn vrouw aan. Ja, wie doet dat niet? Ja, het hoort eigenlijk andersom, geloof ik, hè, volgens de Bijbel. Of waren we samen maatjes? Hoe was het ook nog weer? Nou, daar zal ik vanavond geen uitspraak over doen. Maar hier gaat hij achter zijn vrouw aan. Hij gaat achter het verkeerde aan. Ik wil niet zeggen dat ik niet naar mijn vrouw luister. Dat is een ander verhaal. Want ik ga ook wel eens achter haar aan. Maar hier moet je het niet doen. Achter die Sidonische vrouw die de regengoden proclameert, die de vruchtbaarheidsgodinnen aanbidt en vereert. God zegt in Deuteronomium 18, in de wet, het is een gruwel. En ieder die deze gruwelen doet, moet er doodgebracht worden. Wat ben ik dankbaar dat de Heer Jezus voor mijn zonde gestorven is, anders was ik de dood schuldig. Zo nauw steekt het bij de Heer God, Deuteronomium 18. Ja, dat staat een heel rijtje van al die dingen die God ten zeerste afkeurt. Ja, tempels. Ik knipte niet zo lang geleden nog een artikeltje uit de krant. In India hadden ze een tempeltje ontdekt waar meisjes van 16 jaar moesten prostitueren, want dat hoorde bij het hindoe geloof. Hoe is het nou mogelijk? Die seksuele goden, die Asherah's, die Astartes, bestaat nog. Het heeft alleen een andere naam. Het is er nog steeds. Het is er nog steeds. Agab ging voort met zo te handelen dat hij de Heere, de God van Israël, meer krenkte dan alle koningen van Israël die voor hem geweest waren. Dit heeft grote gevolgen voor de mensen die een verbond gesloten hebben met de Heere God. Mensen onder het oude verbond hadden het enorm effect op, het volk in Israël. En God verlaat dan ook het volk van Israël. God kan daar als het ware niet meer wonen. En 80 jaar later wordt het hele noorden van Israël gedeporteerd naar Assyrië. naar het tegenwoordige land van die verschrikkelijke Ahmadinejad. Daar ging Israël naartoe en die 10 stammen die zijn nooit weer teruggekomen. Maar er bestaan voor hypocriete christenen die van twee walletjes willen eten, die twee heren willen dienen, de net dezelfde gevaren als Israël. Want ze zijn er, mensen die zeggen, ik kan daar wel aan meedoen en ik kan daar wel aan meedoen. En dan hoef ik het nog niet eens te benoemen. Dan zegt de Heer God, nee, ik aanvaard dat niet, want dan verlaat ik je huis. En ik weet wel, als wij dan terugkeren en we belijden onze zonden, keert de Heer ook terug in al zijn kracht. Want de geest gaat niet helemaal weg, maar je kunt de geest wel bijna helemaal uitblussen en helemaal uitdoven, zegt de schrift. We leven nieuwtestamentische tijden, maar je wordt volkomen onbruikbaar als je twee heren gaat dienen. En dat is de les die hier ook hieruit komt. Nee, Elia, die moet komen en die moet eigenlijk het oordeel aanzeggen. Elia, die gaat vertellen dat er 3,5 jaar geen regen meer zal komen. En daar zet hij die Baal mee in zijn hemd. Begrijpt u dat? Hij zet die Baal, die vruchtbaarheidsgod, die regengod en al die Astartes, die vruchtbaarheidsgodinnen, die zet hij voor gek. Die hebben geen macht. Als Elia namens die een god zegt, het zal niet meer regenen, dan regent het niet meer. En dan komt er een geweldige hongersnood en een grote dorst. Je kunt ook zeggen, er komt een geweldige geestelijke hongersnood. En er komt een fysieke honger door in de plaats. En God laat nu zien hoe hij dus handelt door Elia. En dan lees ik 1 Koningen 17. Elia, vers 1 is dat, 1 Koningen 17 vers 1. Elia de Tisbiet, een van de burgers van Gilead, die sprak tot Achab. Hij komt in de naam van de Heer. Zo waarachtig als de Heer, de God van Israël, leeft, voor wie ik sta, er zal deze jaren nog dauw, nog regen vallen, tenzij ik het zeg. En het woord van de Heer kwam tot hem zeggend, ga van hier. En wend u naar het oosten en verberg u bij de beek Krit, die voor de Jordaan is. En ge zult uit die beek drinken en ik heb aan de raven geboden dat zij u daar verzorgen zullen. Oh, dat is een groot wonder, hè? Maar het ergste is, daar staat dat God droogte stuurt, dat die Baal in zijn hemd gezet wordt, dat die vruchtbaarheidsgodinnen helemaal niets kunnen uitwerken en alle offers die gebracht moeten worden, die werken niet. En dan moet Elia het land uit. Die moet over de Jordaan. Die moet naar de andere kant, want daar zat de Krit, de rivier. Vanwege die uiterst zondige voorbeelden van de regering en omdat het volk naar die tempels ging om dat maar na te doen. Ze volgden hun leiders na. En Elia die verbergt zich. Nee, eigenlijk moet ik zeggen, de God van Israël verbergt zich voor het volk. En die tijd van die grote, nou 3,5 jaar lang. Dat is verschrikkelijk lang als het om oosten gaat. Wij weten het vanuit Afrika, als er maar één oogst mislukt, dan is de volgende seizoen, dan is het een ramp voor zo'n volk. Dan sterven ze bij bosjes. Opmerkelijk is, toen ik hiermee bezig was, dat ook de grote verdrukking, de echte grote verdrukking, de tweede helft, 3,5 jaar zal duren. Ook dan zie ik een hele grote parallel tussen wat hier geschreven is en straks zal gebeuren. Maar dat is even terzijde. De beek Krit die droogt helemaal op. En de regengod, die blijkt compleet machteloos. En Yahweh heeft het voor het zeggen. Dat is heel duidelijk. En dan spreekt God weer tegen zijn vertegenwoordiger in 1 Koningen 17 vers 8. En ik heb hier per ongeluk de herziene statenvertaling ingevuld. Dat neemt u mij niet kwalijk, want het zit heel dicht tegen de grondtekst aan. Toen kwam het woord van de Heere tot hem. Sta op, ga naar Zarfat, dat aan Sidon toebehoort, en woon daar. Dus met andere woorden, Elia, ga naar het buitenland, notabene naar het land van die Zebel. Ga naar het land van die Et Baal. Ga daar wonen. Nou, dat is het gekste wat je kunt zeggen. Dat moest Israëliet nooit doen. Rutte heeft het geweten met haar man en met haar kinderen. Die gingen naar het buitenland en dat moest nou net niet. En er was ook een hongersnood. En Magnon en Gildion en die zonen, ze stierven allemaal in het buitenland. Je moest niet naar het buitenland. En hier zegt God tegen Elia, ga naar Sidon, juist naar het land, de bron als het ware van alle ellende. En woon daar. Het is alsof God dat Sidon gaat tarten. God is als het ware bezig in dat hart van Sidon binnen te dringen om zich daar te laten kennen. Dat is het wonder van dit verhaal, vind ik. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden om u te onderhouden. God is al van tevoren aan het werk. Was dat moed? Wat is dat moedgevend als je in de ellende zit? He, en je weet, God is van tevoren al aan het werk. En in vers 10, vervolgens stond hij op en hij ging naar Sarfat. En toen hij bij de ingang van de stad kwam, zie, daar was een weduwvrouw hout aan het sprokkelen. Hij riep tot haar en hij zei, haal toch een beetje water voor mij in deze kruik, zodat ik kan drinken. Opvallend is, Israël heeft geen water meer, geen druppel. De beek is uitgedroogd. Sidon heeft nog een beetje water. En de Baalgod van Sidon, ja, die heeft ook niet zo heel veel meer te koop. En er is niks meer te eten. Elia, die God vertegenwoordigt, die gaat weg. Naar het buitenland. Haal mij een beetje water, zegt hij tegen die vrouw. Haal mij een beetje water. Dat horen we later door een vertegenwoordiger van God, de hoogste vertegenwoordiger, ook zeggen. Dat is tegen de Samaritaanse vrouw, weet u nog? Dan zegt de Heer Jezus, die zegt tegen die Samaritaanse vrouw, haal mij een beetje water. Op dezelfde wijze, daar zitten parallellen tussen. Ik kan het niet helemaal pakken, ik kan het niet helemaal verstaan, maar het is dat God je uitdaagt en zegt, geef mij eens een beetje water. En hier, water van een niet-Joodse, en Samaria, bij die vrouw ook, water van een niet-Joodse. Als Israël het dan niet meer heeft, dan maar in het buitenland. Zo versta ik dat en dat vind ik boeiend. Dat betekent dus als Israël zijn verlosser afwijst, dan maar naar de wereld. Dan maar naar u, dan maar naar mij. Is dat niet boeiend? Om dat hier in dit verhaal er al uit te halen. De Heer verwacht dus in het buitenland van u en van mij nog een beetje water. En dan gaat de Heer in zijn grote liefde naar die buitenlandse, naar die heidense vrouw. Ze is al jong weduwe geworden, want ze heeft ook nog een jong kind. En dat is een ramp in die tijd. Want een kind, een zoon, was je ouderdagsvoorziening. Ja? En dus het kventje is nog maar heel klein. Maar u weet hoe dat met het kventje afloopt. Of afloopt niet helemaal. Mag je dit nou maar zomaar overzetten naar Nederland? Zomaar van de Libanon naar Nederland. Mag je dat nou zomaar overzetten naar je eigen gezin, naar je eigen relaties, en je eigen persoonlijke leven? Geldt dat nou ook voor jou als jongere of ons als boven de 60? Hoe ziet dat nou? Jazeker mag dat. Want we hebben toch tegen elkaar gezegd. God geeft ons een plaatjesboek om te kijken welke leiders volgen wij. Wie volgen wij? Is dat een Elia? Of is het een tante Sidonia? Of wie volgen wij eigenlijk? Ja. En dan lees ik in 1 Koningen 17, vers 11 en 12. Toen ze op weg gingen om het te halen, het water te halen, zij dus, riep hij haar na en zei, breng toch ook een stuk brood voor me mee. Ja, dat is te gek. Dat is te gek. Een beetje water was er dan nog wel. Maar brood, dan staat er. Maar ze zei, zo waar de Heer uw God leeft, ik heb geen broodkoek meer, behalve een handvol meel in de pot en een beetje olie in de kruik. En zie, ik ben een paar stukken hout aan het sprokkelen. En zodra ik thuis kom, ga ik het voor mij en voor mijn zoon klaarmaken. En daarna zullen we het opeten en sterven. Overdrijft ze? Nee, mensen sterven bij borstjes. Net zoals nu in Afrika. En we zien de televisiebeelden nauwelijks of niet, want het is economisch en politiek niet interessant. Ja? Want daar sterven de mensen ook bij borstjes, omdat ze dezelfde leiders hebben. Dezelfde leiders die hun land niet voorzien van het nodige. De slechte leiders. Ja, precies hetzelfde verhaal. Nou, deze buitenlandse vrouw, die kent natuurlijk Yahweh, de God van Israël, niet. Ze kent haar eigen goden. En er is over een zeer groot gebied, niet alleen in Israël, maar ook in de Libanon, dus kennelijk een hele grote hongersnood. En ze heeft eigenlijk nog een heel klein beetje meel in die pot. En opnieuw, toen ik achter mijn bureau zat, toen hoorde ik wat er in Johannes 6, vers 35 staat. Daar staat dat Jezus zei tot hen, ik ben dat brood van het leven. Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal nimmer meer hongeren. En wie mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Je moet tot de Heer Jezus komen. Je moet tot de God van Israël komen. Ook al wordt hij dan gebracht door een Elia. Maar je moet ertoe komen, want anders hou je leven lang honger. En je bent op sterven na dood. Dat lees ik hierin. En dat is eigenlijk de Bijbelse boodschap die in het Nieuwe Testament uitgewerkt wordt in de Heer Jezus Christus. En hij zegt Elia in vers 13, En Elia zei tot haar, vrees niet. Ga thuis bereiden, zoals gij gezegd hebt. Toch bereid mij daarvan eerst een kleine koek. Ik moet eerst hebben. Eigenlijk staat hier, God zegt tegen u en tegen mij, geef nou eerst aan het begin van de maand wat van God is. Niet aan het eind van de maand, want houdt u niks over. Geef nou eerst iets aan de Heer. En dan zal Hij zich betonen aan uzelf. Dat is een les voor mij. Want ik speel op zeker, hè. Ik ga eerst rekenen en nog eens berekenen. En aan het eind van de maand zeg ik, nou ja, daar kan ik nog wel wat af. Zo bent u natuurlijk niet. Maar ik wel. Ja? En hier staat, geef nou eerst een kleine koek. Breng het mij hier, voor u en uw zoon. En dan zult ge het later bereiden, zegt Elia. En dat moet je maar geloven. Ze kent die God toch niet? Het is een stap in het geloof, want ze sterft als het op is. En dan staat er vers 14, want zo zegt de Heer, de God van Israël, het meel in de pot zal niet opraken en de olie in de kruik zal niet ontbreken, tot op de dag waarop de Heer regen op de aardbodem geven zal. En daarop ging hij heen, zij heen, en ze deed zoals Elia gezegd had. En een tijd lang at ze evenals hij en haar huis. Is dat niet wonderlijk? God is te vertrouwen. God is te vertrouwen. Het meel in de pot, staat er in vers 16, raakte niet op en de olie in de kruik ontbrak niet. Maar het woord des Heren dat hij door de dienst van Elia gesproken had. Naar het woord van de Heer die door de dienst van Elia gesproken had. Het is alsof dat vitaminefflesje van Corrie ten Boom in Auschwitz. Ze gaf haar medegevangenen iedere keer een druppeltje vitamines. Kent u dat verhaal van Corrie ten Boom? En ze zat daar in Auschwitz en dat flesje met die druppeltjes raakte niet op, vertelde ze. Dat herhaalde zich. Want God is dezelfde. God is dezelfde. Ook juist en daar waar we in de diepste nood zitten, laat God dat flesje niet leeg gaan. Maar hij voorziet en hij houdt u en mij in leven. Oh, omdat die buitenlandse, die heidense vrouw dat geloofde, overleefde ze. Als wij geloven, zullen we overleven. Ja, niet altijd het aardse leven hier. Maar we zullen dwars door de ellende heen trekken. En misschien zit u wel diep in de ellende. Maar als we dan de Heer vertrouwen, zeggen, Heer, hoe het ook komt. Natuurlijk is er in deze wereld, deze beschadigde wereld, van alles beschadigd. Maar dan kom ik er doorheen. Met u spring ik over een muur. Was dat Jozua niet die dat zei? En dan wil de Heer zich helemaal aan je bekendmaken. Helemaal. Niet een beetje. Zo, nou, is toch mooi. Ik heb alle dagen te eten. Dat is toch prachtig. Ja? En ik dacht toen ik werkloos werd dat ik niks meer had. Maar de Heer voorziet het toch steeds tegen. En nou meer als ik dacht. Dat is toch mooi. En dan gaat God soms toch nog verder met je. En daar kan ik vreselijk wel moeite mee hebben. En deze weduwe ook. Want wat gebeurde? Hè? Daar staat in 1 Koningen 17 vers 17. Na deze gebeurtenis. En dus na die ervaring met de Heer. Werd de zoon van de vrouw van het huis ziek. Ja, zijn ziekte werd zeer hevig, tot er geen adem in hem meer overbleef. En als de adem bij een mens, bijbels gezien, er niet meer is, dan is hij gestorven. Dat kind stierf, haar toekomstige AOW, haar oude dagvoorziening, zoals weduwe, stierf. Dan zakt alles onder je vandaan. En onder u zijn er misschien ook wel mensen die alles onder je voeten vandaan voelt zakken. We kennen dat. Dat momenten in ons leven zijn geweest dat alles onder je voeten vandaan zat. Heren, hoe komt het nu verder? Hoe gaat het nu verder? Ja. Onvoorstelbaar. Ja. Zou het zo zijn? Ik moet het even aflezen. Hè. En toen zei ze tot Elia, hoe heb ik het met u, man Gods? Gij hebt bij mij intrek genomen om mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen. Ben je hier gekomen om me te laten zien dat ik voor geen meter deug? Ben je hier gekomen dat die God van Israël mij met een neus op mijn tekortkomingen duwt en nu mijn kind van me afneemt? Is het zo misschien? Zo heeft het ze uitgeroepen. En te maken dat mijn zoon sterft. Die vrouw die denkt, en wat denken een hoop mensen nog zo vandaag in de dag, dat God maar wild om zich heen grijpt en die maar dood en die maar dood en dat alle ellende in de wereld van God komt. Maar zo is de Heer God niet. Ze kent de Heer God niet. God eist onze zoon en onze dochter niet op. Zo is God niet. Die occulte goden, ja, de Molochs. Dan moesten die ouders een kindje in gloeiende armen leggen. En het kindje stierf. Dat zijn de oude Molochs van 500 jaar voor Christus, 800 jaar voor Christus. Maar vandaag in de dag zijn er nog van die moderne Molochs. 20.000 babytjes per jaar worden uit de moederschoot verwijderd tot aan de zesde maand. Nou, ik heb nu bij mijn jongste dochter die foto's weer gezien van die bewegende handjes en die bewegende voetjes. En toen het geboren werd was het een wonder God. Tot aan de zesde maand mag zo'n kindje met stukken uitgetrokken worden. En zeg je, dat zijn de moderne Molochs van vandaag aan de dag. En als we daarin onze leiders achterna lopen, zouden we dan niet iets kunnen ervaren van wat Agab en wat Noord-Israël ook ervaart? Laten we ervoor oppassen dat we ons daartegen afzetten en niet mee gaan doen. Ach, die Sidonische vrouw, ja, die kent die wereld. En die kent de geschiedenis van Abraham niet. Toen hij daar met zijn zoon liep, hij kwam met Ur der Chaldeeën. En toen heeft hij misschien wel, dat is mijn interpretatie, gedacht van die God die ik nog niet zo goed ken, die vraagt nu dat ik Isaak ga offeren. En dan lezen we later in de Hebreeënbrief dat hij is, ja, maar als ik hem offer, dan geloof ik dat die God zo groot is dat ik hem uit de dood terugkrijg. Dat geloofde hij. En toen ging hij toch. En toen zei hij tegen die jongen onderweg, God zal erin voorzien, mijn zoon. God zal erin voorzien. Dat was een geloof. En toen kreeg hij hem terug, hè? Toen kreeg hij hem terug. Ik heb 2 keer een babytje moeten begraven in de gemeente. Dat is het ergste wat je kan overkomen. Hebben we dan nog als voorgangers, hebben we dan als broeders en zusters nog iets tegen elkaar te zeggen dat je een babytje moet begraven? Dat snappen we toch niet? Daar begrijpen we niks van. Het is een gebroken schepping. Om elkaar dan te troosten, om vast te houden. Dat grote troost is dat elk kind regelrecht naar de hemel gaat. Dat is een ding wat zeker is. En daar mag je dan naar voortborduren. Maar het is natuurlijk het ergste wat je overkomt. Deze vrouw overkomt dat. En ze snapt er niks van. Ze denkt dat de God van Israël dezelfde God is als de Moloch. Maar zo is het niet. Abraham geloofde het al niet. Onze God eist niet onze kinderen. Onze God die komt in een mensengedaante en sterft zelf. Het kan niet anders. Als God niet voor ons gestorven was, in de persoon van de Heer Jezus, dan waren we nog in onze zonden. En dan hebben we niet die shalom waar we van zongen, de vrede met God. Dan staan we schuldig en dan zouden we verloren kunnen gaan voor eeuwig als wij niet de verbond sluiten met een heilige God. Nee, God is niet zo. Hij eist ons kind niet. Hij heeft als het ware zijn eigen kind gegeven. Zijn eigen zoon gegeven. Die heidense vrouw, die kan het helemaal niet begrijpen natuurlijk, dat zo is. En nu gaat God dat bewijzen. In dit moeilijke verhaal. Ik vind het een moeilijk verhaal. Ik was op een andere reden was ik ermee bezig. Ik denk, het fascineert me, de dingen die daarin ontdekken. Maar ik kom er niet helemaal uit. Dat zeg ik eerlijk tegen u. Soms snap ik het ook niet, maar hij bewijst in ieder geval zijn grote liefde. Want wat gebeurt er in vers 19? Daarop zei hij, Elia, en eigenlijk Gods vertegenwoordiger, geef mij je zoon. Oké. En toen nam hij, laten we zeggen, toen nam God hem uit haar schoot, droeg hem naar het bovenvertrek, als het ware in de richting van God, waar hij verblijf hield, legde hem op zijn bed en daarop riep hij tot Javé. En hij houdt die God verantwoordelijk, dat deed Job ook. Dat deed Job ook. Hij snapte helemaal niet wat er in de hemel gebeurde. En Elia snapt het ook niet helemaal. En hij houdt God wel verantwoordelijk en dat mag. Dat mag. Dan zegt hij, Heere mijn God, Javé mijn God, doet ge zelfs de weduwe bij wie ik als vreemdeling vertoef het onheil aan haar zoon te laten sterven. Hoe kan dat nou? Bent u zo God? Nee, zegt God, zo ben ik niet. En dan denk ik weer aan Abraham. In Hebreeën 11, daar staat dat in vers 19. Abraham heeft overwogen, staat er, dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. En dan lees ik verder in 1 Koningen 17. En hij strekte zich 3 maal over dat kind. Dan hoor je moderne geleerden zeggen, hij was aan kunstmatige ademhaling bezig. Ik moet veel meer denken aan een geestelijk bedekken van iemand. Maar ik kom daar niet uit, dat zeg ik meteen. Ik begrijp dat niet helemaal precies. Maar ik snap wel wat er dan staat. Dan staat er, en zei, Heere mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. En de Heere luisterde naar de stem van Elia. En de ziel van het kind keerde in hem terug. En hij werd weer levend. En Elia nam dat kind op, bracht het vanuit het bovenvertrek naar beneden in het huis en gaf dat aan zijn moeder. En toen zei Elia, zie, uw zoon leeft. Het is de opstanding, hè? God laat visueel aan die vrouw die nergens van weet een fantastische scène voorbij gaan. Hij laat zien dat de God van Israël de God van de opstanding is. Voor haar is God zo dichtbij gekomen dat die God van Israël meer vertrouwde dan welke God op deze wereld ook. En toen zei die vrouw tegen Elia, nu weet ik dat u een man Gods bent. En dat het woord van de Heer, het woord van Yahweh, want daar moeten we de naam van God hier invullen, in uw mond de waarheid is. O broeders en zusters, het volk van Israël verkeert nog tot op vandaag aan de dag in grote geestelijke droogte. En God stond toe, omdat God weg was uit Israël. God stond er toe dat de Assyriërs kwamen, vreselijke mensen. Die Israël van groot gedeelte uitmoorden, 80 jaar later, hè? 80 jaar later. Gedeporteerd naar Assyrië. Occulte land van Ahmadinejad en van Assad. Daar zijn ze terecht gekomen. Ze zijn nooit weer teruggekomen. Van 800 voor Christus niet, tot 2011 niet. Alhoewel er hier en daar stammen ontdekt worden in India en in Afrika, die terugkeren naar Israël, omdat uiteindelijk God zegt, ik zal ze van alle windstreken op aarde zal ik ze weer verzamelen. En dan zal ik een nieuwe geest in dat volk geven. Een nieuwe, Ezechiël vertelt erover, een nieuw hart. Dus ze leven in de eindtijd. De mensen komen terug naar Israël. Na 2000 jaar weg geweest te zijn. Het gaat gebeuren. We staan aan de vooravond van hele boeiende dingen die op de wereld gaan gebeuren. Ja, intussen is dat heil dat voor de Joden bedoeld was uit Israël vertrokken. Romeinen 11 vertelt daarover. En omdat het daar vertrokken is, is het naar de Sidoniërs gegaan. En plaats u nou maar eens in de plaats van de Sidoniërs. Wij zijn de buitenlanders. Wij zijn de buitenlanders. En God heeft ons de kans gegeven om tot hem te komen. En hem te leren kennen. Door die diepte heen. Want wat is er een hoop diepte in ons bestaan, in ons leven. Romeinen 13, daar gaan we mee eindigen vanavond. Romeinen 13, vers 12, er staat, de nacht is ver gevorderd. Het is hier nacht, het is hier duisternis, het is ziekte, occultisme. Achter verkeerde leiders aan. Romeinen 13, vers 12, de nacht is ver gevorderd. De dag is nabij. Welke dag? De dag van de wederkomst. De dag dat hij opgenomen wordt. De dag is ook het 1000 jaar vrederijk, waar de Heer Jezus terugkomt. De dag is nabij. Laten wij dan de werken van de duisternis afleggen alsjeblieft, zegt de Heer. Doe er niet aan mee. Zuiver je leven. Ga na waar je naar kijkt op je computer. Kijk na wat je ziet op je tv. Laat je je overspoelen als vrouw met die soapseries waar de echtscheiding is van de ene minuut op de andere minuut. Waar we het gewoon gaan vinden dat onze kinderen gaan scheiden. Wij moeten het ook meemaken. En er zijn er allerhande omstandigheden. Verzachtende omstandigheden en begrijpelijke omstandigheden en onbegrijpelijke omstandigheden. Maar het wordt ook gewoon binnen de kerk. Het wordt ook gewoon binnen de kerk. Laten wij ons niet vergiftigen met de wereld zoals Agab zich vergiftigde met de wereld. En het hele volk achter zich aantrok zodat ze gedeporteerd werden buiten de plaatsen waar het heil te ontvangen was. Dus hier staat, de nacht is ver gevorderd. De dag is nabij. Laten wij dan de werken der duisternis afleggen. En aandoen de wapenen des lichts. Bid het maar. Heer Jezus, ik kom tot u. U bent mijn verlosser. U bent mijn redder. U bent degene die mensen opwekt in het nieuwe leven. U moet in mijn leven komen. U mag in mijn leven komen. Met al mijn zonden, met al mijn gebrek. Wie nou jong bent en bent oud. Nodig de Heer Jezus uit in je leven. Ik was pas 30 toen ik dat deed. En Jan Noordman zat erbij. Ik heb gehuild als een klein kind. Ik wist niet eens precies waarom. Jan, je weet het nog. En de broeder die avond leidde, die vertelde niet, nou ben je bekeerd hoor. Nee, dat zei hij niet. Ik werd alleen maar ontdekt aan mezelf. Ontdekt aan mezelf. Dat ik zonder de heilige God niet leven kon. Want ik had die shalom met God niet, die vrede met God niet. Ik had de relatie niet. Ik was wel een beetje religieus. Ja, dan zijn ze hier ook. En tante Sidonia was helemaal religieus. Ik was het ook, een beetje religieus. Maar kende de Heer Jezus niet. Daarom vanavond, andermaal, de oproep naar jong en naar oud. Kniel neer. Beleid dat je van binnenuit corrupt, crimineel, goor soms bent. En zeg dat gewoon tegen de Heer. En hij maakt je rein als witte wol. Hij gaat met je door het leven heen. En dat leven is niet makkelijk. Dat leven is niet makkelijk. Als je niet van de duivel bent, dan maakt het je moeilijk. Probeer je regelmatig een spaak in je wielen te steken. Als je wel van de duivel bent, laat hij je met rust. Dan laat hij je echt met rust, hoor. Want dan ben je toch al verloren. Dan ben je toch al verloren. Kies dan heden wie je dienen zal. Bij wie wil je horen? Van wie wil je zijn? Deze vrouw werd door Agab onderwezen. Nee, werd door God onderwezen. En hij liet alles zien hoe de God van Israël is. In de diepste nood van haar leven. Die God wil ik dienen, zolang ik het kan. Hoe is het met u? Amen. Als antwoord op de prediking stel ik voor dat we dat prachtige lied zingen. De overwinning van God, hè? Glorie van God. Ik heb het een hele poos al niet meer gehoord. Het is ook lastig te spelen, weet ik wel, Jos. 3, 4, 5. Nee, Jos, die kan alles. 1, 2 en 3. Glorie aan God. Hem komt toe alle eer. Ik zou willen zeggen, uit eerbied voor de Heer zullen we dat staande doen. Of wil dat niet met collecteren, want dan gaan we collecteren. Jan zegt van wel. Dus laten we uit eerbied voor de Heer gaan staan. Hem toejuichen, glorie aan God. En intussen mag u bijdragen voor het bouwfonds. 1, 2 en 3. Thank you. Zullen we samen danken? En ja, u mag daarbij blijven staan. Een Joodse hond, hè? Voor zover u dat kunt. En u mag rustig ook zitten, hoor. Als het niet meer wil, gaat u rustig zitten. Maar een Joodse hond, hè? Met opgeheven handen en lege handen. Heer, wilt u die handen vullen? En dan hoeft u dat niet te doen, natuurlijk. Het gaat niet om het symbool, het gaat om ons hart. Laten we ons hart zo heffen tot de Heere God. Heere God, dank u wel dat we in uw plaatjesboek mochten kijken. Heer, en toen ik achter mijn bureau zat, kwam ik mezelf tegen. Want eigenlijk zegt u tegen mij, tegen ieder van ons, wees nou niet hypocriet. Je kunt niet twee heren dienen. Laten we nou afleggen hetgeen ons bezoedelt, vervuilt, waardoor we onbruikbaar worden voor u, waardoor we geen getuigenis meer hebben, waardoor u misschien ons huis, ons leven uit moet vluchten. En dan moeten we misschien iemand anders komen die tegen ons zegt, waar ben je nou helemaal mee bezig? De zegen, de shalom, de vrede met God, die ben je bijna kwijt. En nou zijn we zo dankbaar, Heer, dat we in het Nieuwe Testament leven. We zijn zo dankbaar dat we weten dat de geest van God niet uit ons hart weggaat. We zijn zo dankbaar dat we steeds weer bij u terug mogen komen en indien wij onze zonden belijden, dat u zo rechtvaardig bent om ons die zonden steeds weer te vergeven. Maar Heer, we worden voor onze tv en voor alle middelen die er zijn, worden we vaak verontreinigd. En soms zoeken we het nog op ook. Wilt u ons volmaken van uw geest, zodat we werkelijk geen Baals, geen Astartes, geen Asjera's in ons huis halen. Opdat u zich aan ons kunt betonen. Niet alleen met brood en water, om onze dorst en onze honger te lessen, fysiek, maar om ons geestelijke honger te stillen. Ons verlangen om een relatie met u te hebben. Ons verlangen om met u door de diepte van dit bestaan heen te gaan. Zonder altijd antwoorden te krijgen op de dingen die ons in de kinderen of in de kleinkinderen of in ons eigen lichaam overkomen. Maar u wilt daar wel vrede voor geven. De vrede die van u komt. Die alle verstand te boven gaat. En daar danken we voor. Heer, we bidden voor uw volk. Uw volk dat de erfenis in wezen aan ons heeft overgeheveld. Ja, dan weten we wel dat de grote erfenis straks het koninkrijk nog aankomt. Maar er is nog menig Jood die de Messias nodig heeft. We bidden, Heer God, dat er nog heel veel Joden tot hun Messias mogen komen. Hem aanvaarden als een verlosser nu het nog genadetijd is. Want straks breekt de hel los. En dan moeten ze daar doorheen. Dan kunnen ze niet meer kopen, nog verkopen. Als ze niet het teken hebben van dat beest. O God, kom uw volk tegemoet. We bidden voor de vrede van Jeruzalem. En we roepen tot u. Heere, kom maar spoedig. Opdat de vrede hier op aarde eindelijk aanbreekt in deze corrupte wereld. Heere, we hebben elkaar aangemoedigd. Of toch ook wel vermaand. Wilt u verder spreken tot onze harten, zodat we keuzes maken. En dat we u beter mogen leren kennen in onze persoonlijke levens. Dank u wel voor deze avond. Dank u wel dat u er persoonlijk bij bent. Dank u wel dat u spreekt door de Heilige Geest tot jong en tot oud. En mocht hier iemand onder ons zijn, een jongen of een meisje, man of vrouw, die nog nooit met zonde naar u toe is gekomen, nog nooit tegen u heeft gezegd, Heer, ik kan zo niet voor u komen. Ik kan zo niet bestaan. Ik heb verlossing nodig. Dan wilt u alle minuut bij zo iemand in het hart komen wonen. In het bestaan komen wonen. Heer, zegen de man, de vrouw, jong of meisje, die dat in gedachten heeft en dat eigenlijk ook wil uitspreken tegen u. En dan danken we ervoor dat u dat doet en nooit weer weggaat. Een mens eeuwig leven geeft door het opstaan vanuit de dood. We prijzen uw naam. Halleluja. Amen. Hij is de machtige van Israël. Kunt u het nog volhouden? Dat staan? Ja? Bij ons laten ze 6 liederen staan. Dat vind ik altijd heel erg. Dat kan je niet maken. Nee, gaat u nog maar even zitten. Dan gaan we even zitten nog. Of niet? Ja? Kunt u het volhouden? Goed. Hij is de machtige van Israël. Dat is een prachtig lied. De machtige van Israël is onze God. Juist 367, 1 en 2. En dan bidden we om de zegen van de Heer. En dan zingen we nog het derde couplet. En dan wil ik hoop u een hand te geven straks bij de deur. Ja? De machtige van Israël is onze God. Hij is naar de wereld gekomen om u te redden. Om die Sidonische te redden. Oh, wat is dat geweldig. Die God, die wil u zegenen. Niet door mijn handen, door zijn handen. Maar ik strek ze naar de hemel uit om ze te vullen en door te geven aan u. Laat ons hoofd voor hem buigen. De genade van onze God en Vader. De troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. En de liefde van de Jezus Christus, gekomen voor u en voor mij. Dank u wel, heren. We roepen tot u, kom maar spoedig. Kom maar spoedig om uw bruidsgemeente te halen. Zoals de eerste christenen dat zeiden in hun taal. Maranatha. Kom maar spoedig, heer. Amen. Amen. Dat laatste couplet, kan dat nog? 367, het derde. De woestijn zal bloeien, dat gaat gebeuren. Hè? Het is nu al zo. We waren er voor 5 jaar terug, 4 jaar, wat was het? En toen waren we verbaasd hoe dat land helemaal groen wordt en bebouwd wordt. Het is geweldig. Jan Lubach kan er alles van vertellen. Het is machtig mooi. De woestijn zal bloeien als een roos. Daar gaat hij.